Mijn naam is Timon van Wijngaarden. Ik sta hier als eerste om te spreken, maar begin dit jaar stond ik hier samen met mijn vrouw Nienke. Ik vertelde iets over Klik Gorinchem. Misschien dat sommigen van jullie dat zich kunnen herinneren. Het is een initiatief dat zich richt op migranten hier in Gorinchem om verbindingen met hen te leggen. Dus misschien dat sommigen van jullie mijn gezicht daar enigszins van herkennen. Mijn achternaam zouden jullie kunnen herkennen, want Govert, dat is mijn vader, die spreekt hier ook regelmatig al een hele tijd. En ik woon dus samen met mijn vrouw Nienke, wonen we hier in Gorinchem al een jaar of negen. 9 jaar geleden zijn we getrouwd, zijn we hier komen wonen. Maar wij zijn nog steeds lid in Hanningsveld van de Christengemeente, de zustergemeente van deze gemeente. Dus nou, dan weten jullie even een klein beetje wat van mijn achtergrond. En als je meer wil weten, nou, dan vraag je dat maar een keertje. Ik wil beginnen met een verhaal. En dat gaat over, oh, ik vertelde net, hè, over Klik Gorinchem. Voordat de coronacrisis begon, hadden we altijd maandelijks een maaltijd met elkaar. Kwamen we allerlei verschillende mensen kwamen bij elkaar in een gebouwtje. En iedereen nam zelf eten mee. En dat was heel mooi. Er waren mensen uit Syrië die namen heerlijke rijstgerechten mee. Mensen uit Eritrea namen injera mee. Injera zijn een soort pannenkoekjes. Er zat een lekkere pittige saus bij. Nederlanders namen wel stampot mee, maar dat was niet zo populair. Dus alle andere gerechten. Meestal toch ook wel rijst of pasta's. Maar in ieder geval, heel veel verschillende gerechten. En die werden dan op lange tafels gezet. Een groot buffet werd er aangericht. En we zaten dan met elkaar in groepjes. Verschillende kleuren, verschillende leeftijden. Jong, oud, getint, roomblank. En er was genoeg voor iedereen. Er was genoeg eten. En er was een goed gezelschap, verschillende mensen, verschillende culturen. Het was altijd heel mooi. En er staat in de Bijbel, in Jesaja 25, staat een tekst dat God op de berg een maaltijd zal aanrichten voor alle volken. Nou, daar doet het mij een beetje aan denken. Verschillende volken, een maaltijd en voor iedereen genoeg te eten. Dat is ook wat mij betreft een beeld van de schepping, van hoe het zou moeten zijn. Namelijk, God had een goede aarde geschapen. En er was genoeg, er was een tuin vol met bomen waar Adam en Eva van mochten eten. Er was genoeg, er was meer dan genoeg, er was overvloed. Nou, terug naar die maaltijd. Want er waren ook, laten we maar zeggen, een aantal jongens die waren in de groei. En als je in de groei bent, moet je veel eten. Dus zodra het startsein voor de maaltijd werd gegeven, holden ze als het ware naar die tafel toe, pakten een bord en hup, stapelen. Grote kop op dat bord. En als het even kan, pakten ze ook nog even een kluif kip. En al lopend, etend, liepen ze weer terug naar de stoel. Maar je snapt al een beetje. Daar kwam wel een beetje gemor over. Want er was genoeg. Maar ja, als je als laatste nu in de rij aansloot, was er niet meer genoeg. Want er waren een paar zeer gulzige jonge jongens. Die hadden even flink aan het bunkeren geweest. En dan is er opeens niet meer genoeg voor iedereen. En het frustrerende was dan soms ook nog eens dat die jongens, en niet alleen zij, maar andere mensen ook, een hoop opgeladen en niet eens alles opaten. Ook dat beeld komt wel een beetje bekend voor mij. En misschien voor jullie ook wel. Want ook dat is hoe het gaat nu, heden te dagen, in het leven, in jouw en mijn leven, misschien ook wereldwijd. Want wat daar gebeurde, er ontstond een soort competitie. Competitie voor eten en er ontstond schaarste. Niet iedereen had genoeg. En dat is wat we natuurlijk ook zien wereldwijd. Er is niet genoeg. Er is niet genoeg eten voor iedereen. En wat heel vaak de oorzaak daarvan is, is inderdaad dat sommige mensen zich veel meer eten toe-eigenen of veel meer spullen toe-eigenen dan ze nodig hebben en andere mensen daardoor te weinig hebben. Een voorbeeldje. Als iedereen op deze wereld hetzelfde eetpatroon zou hebben als wij in het Westen, dan is er genoeg eten voor 2 tot 3 miljard mensen. Nou, we leven op het moment met 7 miljard mensen. Dus dan is er gewoon niet genoeg voor iedereen. Andere kant. Als iedereen op deze wereld hetzelfde eetpatroon zou hebben... als mensen in India, een eetpatroon vooral gebaseerd op plantaardig eten, dan is er genoeg voor 10 miljard mensen. Sterker nog, dan is er meer dan genoeg voor iedereen. Er is heel veel onrecht in deze wereld, doordat we niet met elkaar delen. Nou, wil ik in deze preek niet zozeer gaan focussen op het onrecht. Ik zou zeggen, als je daar meer over wil weten, kijk een paar keer naar het journaal, lees de krant goed. Dan zie je alle voorbeelden. Maar ik wil eigenlijk focussen op waar ik mee begon. Er is genoeg voor iedereen. Er is genoeg om te delen. En dat wil ik doen aan de hand van een Bijbelgedeelte uit de 2e Korintiërsbrief. En dat begint in hoofdstuk 8. Als je je Bijbel bij hebt en je wilt meelezen, of je telefoon, kan natuurlijk ook. Pak hem erbij. Ik lees het een deel uit hoofdstuk 8 en een deel uit hoofdstuk 9. Ik begin bij hoofdstuk 8, vers 1. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in liefde die wij in u hebben gewekt. Blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door u op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent. Dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft voor wat u niet hebt, maar voor wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. We gaan verder, hoofdstuk 9, vers 6. Bedenk dit. Wie karig zijt, zal karig oogsten. Wie overvloedig zijt, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat u vrijgevigheid en rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk. Ik wil met jullie nadenken. Ik heb er een thema boven gezet voor mezelf. Delen is een feest. Maar er staat ook nog even een vraagteken achter. Is delen een feest? En als we nadenken over delen, over geven, is wat mij betreft het absolute beginpunt dat God geeft, dat God deelt. Ik heb gezegd, we hebben een gulle, gevende God. Dat is makkelijk te onthouden, 3 keer een G. Een gulle, gevende God. Dat is wat we hebben. Want er staat in hoofdstuk 9, vers 8 bijvoorbeeld, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. En in vers 10, hoofdstuk 9, vers 10, God is het die ons zaad geeft om te zaaien. God geeft gul, God geeft in overvloed. In hoofdstuk 8, vers 15 staat een citaat. Want er staat zoals ook geschreven staat, en dan begint het citaat, hij die meer had, had niet te veel, hij die minder had, had niet te weinig. Dat is een citaat dat verwijst naar het verhaal van het manna. Manna, het brood uit de hemel dat het volk Israël in de woestijn ontving. En dat verzamelden ze iedere dag. En ook toen, sommige mensen verzamelden iets meer, andere mensen verzamelden misschien iets minder. Maar er staat erbij, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. God geeft. God geeft aan de ene misschien iets meer. God geeft aan de andere misschien iets minder. Maar God zorgt dat er genoeg is voor iedereen. Want we hebben een gulle, gevende God. Dan zeg je misschien, ja. Het is allemaal leuk en aardig. Maar ik doe er zelf ook heel veel voor. Ik werk hard. Ik heb hard gestudeerd. Ik doe mijn best. Ja. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Sommige mensen hebben veel omdat ze heel hard hun best doen. Omdat ze goed gestudeerd hebben. Omdat ze geïnvesteerd hebben in dat wat ze kunnen. Maar dan zeg ik wel. Dat verstand. Wat je hebt. Heb je dat ook niet gewoon gekregen? Het feit dat je hier. In het Westen. In het rijke Westen geboren bent. Waar de vrijheid is. Waar je goed onderwijs kunt krijgen. Zijn dat niet allemaal gaven? Dat heb je niet zelf bewerkstelligd. Maar dat is iets wat je krijgt. Eigenlijk, als je het terugbrengt tot de essentie, alles wat we hebben, hebben we gekregen van God, omdat we een gulle, gevende God hebben. En dat gaat heel ver, want uiteindelijk geeft God zichzelf. God geeft zichzelf door Jezus. Het staat in vers 8, of hoofdstuk 8, vers 9. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus was rijk, de Zoon, was bij de Vader in de hemel, was die rijk. Maar hij is als kind naar de aarde gekomen, is die arm geworden. Zodat wij rijk zouden worden. Dat is rijk in hele breedte. Je zou kunnen zeggen, geestelijk rijk, ja, klopt. Maar kijk eens naar het leven en de daden van Jezus hier op aarde. Jezus leven, Jezus daden vooral, geven iets weer van de overvloed en de rijkdom die er is bij God. Zo is een aantal wonderen. De wonderbare spijziging. Er staan twee keer een verhaal dat Jezus brood gaat delen. Aan mensen die er zijn en die niet genoeg eten hebben. Jezus verzamelt een beetje brood, vraagt daar de zegen voor, gaat het delen en deelt uit. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik denk dan, als Jezus zo'n groot wonder kan doen, dan weet hij ook precies hoeveel mensen er zijn. Dan weet hij ook precies hoeveel iedereen eet. Dus dan zal hij zorgen dat er precies genoeg is voor iedereen. Maar nee, Jezus deelt en Jezus deelt en Jezus deelt. En er zijn in één geval zijn er 7 mannen brood over. In een ander geval zijn er 12 mannen brood over. Jezus geeft niet precies genoeg. Jezus geeft meer dan genoeg. Overvloed. Een ander geweldig wonder. De bruiloft in Kana. Het eerste wonder wat beschreven staat in het Johannesevangelie. Jezus maakt van water maakt hij wijn als de wijn op is op het feest. Dus er is al heel veel wijn gedronken. Want de wijn is op. En dan maakt Jezus van water maakt hij wijn. Weet jullie hoeveel wijn die maakt? 600 liter. 750 flessen wijn. Dan kan je een goed feest van bouwen, hè? Jezus geeft meer dan genoeg. Jezus zegt ook, maak je geen zorgen over wat je eet. Maak je geen zorgen wat je aantrekt. God geeft vogels te eten. God kleedt als het ware de bloemen, de bomen, de planten in het veld. Zal hij dan niet net zo goed voor ons zorgen? Jezus laat in zijn onderwijs, in zijn daden, in alles laat Jezus zien dat hij een gulle gever is. Dat God een gulle gevende God is. Jezus laat zien wat het koninkrijk van God is. Genoeg voor iedereen. Dat is een groot contrast met wat wij vaak in het dagelijks leven ervaren. Wat heel veel mensen op deze wereld in het dagelijks leven ervaren. Maar Jezus laat zien, zo is God, zo is het koninkrijk van God. Meer dan genoeg voor iedereen. En wij worden uitgenodigd om ook te gaan geven en te gaan delen. God geeft ons overvloedig, zodat wij overvloedig kunnen delen. Het staat er in hoofdstuk 9, vers 8 bijvoorbeeld. God heeft u de macht te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. Ja, dus wij krijgen, maar ook ruimschoots kunnen bijdragen aan allerlei goed werk. Wij krijgen, zodat we ook weer worden uitgenodigd om bij te dragen, om te delen. En ik zei net over dat zaad. God geeft zaad, zodat het kan ontkiemen en uw vrijgevigheid en rijke oogst opbrengt. Dus zaad om uiteindelijk weer uit te zaaien en uit te delen. En in vers 11, u bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. Wij worden uitgenodigd om niet alleen te ontvangen, maar ook weer te geven. Te delen. Het besef dat wij alles krijgen, dat alles wat we hebben, dat we dat gekregen hebben van een gullegevende God, mag ons er ook weer toe aanzetten dat we zelf ook gaan delen. Nou is heel veel mensen, misschien iedereen hier, heeft genoeg te eten. Ga ik even vanuit, hè. Heeft vaak ook wel ongeveer genoeg geld, soms meer dan genoeg geld. Dus één ding staat hier niet genoemd. Maar er is een schaars goed in onze maatschappij. Waar heel veel mensen te weinig van hebben. Dat is tijd. Ik zou dat eigenlijk hier aan toe willen voegen. Het gaat hier vooral over geld. Maar wij hebben vaak gebrek aan tijd. Durven wij ook te vertrouwen dat we genoeg tijd krijgen om te delen. Tijd om aandacht te geven aan andere mensen. Om onze tijd te delen in goede relaties met anderen. Om daar tijd voor te investeren. Ik kom daar straks nog even op terug. Nog een andere vraag. Moet je dan altijd alles geven wat mensen je vragen? misschien een paar mensen nee schudden. Ja, het is wel lastig hoor. Ik vind het lastig. Misschien vinden jullie het niet, misschien vinden jullie het niet lastig, maar ik vind het lastig. Jezus gaf alles. Jezus gaf zijn leven, hè? Ging heel ver. En wij worden geroepen om Jezus te volgen. Maar moeten wij nu altijd alles geven? Nienke en ik, hebben daar best mee geworsteld. Mensen vroegen ons dingen en dachten, ja, moeten we nu geven? Of niet? Ik heb er geen antwoord op. Ik kan er wel een aantal dingen over zeggen. Wat ik al zei, Jezus gaf alles. Jezus gaf zoveel dat het zijn leven uiteindelijk kostte. En we leven in een gebroken wereld. Waar mensen ook misbruik maken van onze vrijgevigheid. Dat is een realiteit. Ik bedoel, ik wil hier niet een of ander mooi idealistisch verhaal. Er wordt ook misbruik gemaakt van een vrijgevigheid. Dus als je vrijgevig bent, zullen er ongetwijfeld momenten komen dat je denkt, volgens mij wordt er nu misbruik van gemaakt. Er is heel veel wijsheid nodig. Ik denk inderdaad, het is niet goed om altijd in alle gevallen altijd maar te geven. Soms is het beter om te zeggen, nee, hier is mijn grens. Maar wat ik hier zeg is wel vooral de basishouding. Ik wil het vooral benadrukken, een basishouding van wij ontvangen. En laten we ervan uitgaan dat wij dan ook zelf weer mogen delen. Ik wil er een klein voorbeeld van geven. Een tijdje geleden was ik jarig. Dat was een maand geleden ongeveer. Dus het was de nieuwe maatregelen waren net ingegaan. De zogenaamde blokjesverjaardagen waren ook niet meer toegestaan. Dus ik kon mijn verjaardag helaas niet vieren. Ik kreeg een appje van vrienden van mij. Een spraakbericht. Hey Timon, gefeliciteerd met je verjaardag. By the way, we komen zo even een taartje brengen. En toen volgde er iets wat bijna op een excuus leek. Ja, we hebben hem niet zelf gebakken. Maar wij hebben hem zelf ook van vrienden ontvangen. We hebben meer dan genoeg. Dus we geven het aan jou. Het was bijna eigenlijk een soort van excuus. Van, nou, ik heb niet zelf mijn best gedaan. Maar eigenlijk is dat precies waar het hier om gaat. Want hoe zat het nou precies? Zij hadden, dus mijn vrienden hadden een taartje gekregen van vrienden van hen. Die vrienden van hen waren die week daarvoor op vakantie geweest in Frankrijk. Dat was op een of andere camping gestaan met een pluktuin. En daar hadden ze kweeperen, dat was het. Specifieke peersoort. Hadden ze kweeperen, mochten ze daar plukken. Dus zij, die vrienden van onze vrienden, hadden dus iets gekregen, namelijk kweeperen. Die dachten, wij gaan er een taartje van maken toen ze terug waren in Nederland. En dat taartje geven we aan vrienden. Nou, die vrienden, dat waren dus mijn vrienden. Die hadden dat taartje gekregen en die heerlijk van gegeten. En die dachten, nou ja, wij hebben meer dan genoeg. Weet je wat, Timon is morgen jarig. Laten we ook wat aan Timon geven. Nou ja, Timon die ontving dat taartje. En die ging lekker, heerlijk samen met Nienke, ging die dat taartje eten. Maar wij hadden ook meer dan genoeg. Dus 's avonds kwamen mijn vader en moeder toch nog even langs. En kon ik het taartje, kon we weer met mijn vader en moeder delen. Dus je ziet, het is ontvangen en geven en ontvangen en geven en ontvangen en geven. Uiteindelijk waren er vier mensen of vier stellen bij betrokken bij het geven en het ontvangen. Wat begon bij een setje kweeperen. Eén gift van een camping-eigenaar in Frankrijk leidde ertoe dat vier mensen iets ontvangen wat ze ook weer door konden geven. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Je ontvangt en je geeft weer door. En dan, wat mij betreft, wordt dan delen, wordt dan een feest. Er staat er ook dat God heeft lief wie blijmoedig geeft. Als je blijmoedig geeft, ja, dan is delen mooi. Dat is dan het goede leven om te delen. Blijmoedig geven, dat is geven zonder tegenzin, zonder dwang, staat er. Maar dat is ook geven zonder schuldgevoel. Als je uit schuldgevoel geeft, dan is delen geen feest. Dan is het een moeten. Dan wil je eigenlijk niet, maar dan doe je het toch maar. Of als je uit soort van superioriteit, ik heb heel veel, jij hebt heel weinig, ik zal jou wel even helpen. is eigenlijk een beetje arrogant. Dan ben je de ander die ontvangt, ben je eigenlijk aan het vernederen. Hè? Jij hebt zo weinig, ik zal jou wel even helpen. Dat is superioriteit. Dat is ook geen feest. Daar worden mensen inderdaad niet beter van. Ja, ze worden wel... Ze krijgen iets, maar ze worden er niet gelukkig van. Dan is delen geen feest. Maar als je blijmoedig kunt geven, dan is delen een feest. Maar dat gaat niet altijd vanzelf, kan ik je vertellen. En dat kan je zelf waarschijnlijk ook wel vertellen. Dat is niet altijd zo makkelijk. Bij mij niet in ieder geval. Ik vertelde net, tijd is ook iets wat we mogen delen. Nou, wij hadden een buurman. Inmiddels is het niet om ons buurman meer, maar is het toch wel een soort vriend geworden. Maar toen hij onze buurman was, kwam hij zo af en toe langs. En meestal onaangekondigd. En ook vaak nog op tijdstippen. Maar ik dacht, moet dat nu? Moet dat nu? Op zaterdagavond om 10 uur. Of vlak voor het eten, als we lekker samen wilden eten. En nou, toch maar even een bordje erbij gezet dan. Maar ik vond het lang niet altijd fijn dat hij op die tijdstippen zomaar onaangekondigd langskwam. En ik weet één keer inderdaad, volgens mij was dat inderdaad de zaterdagavond vrij laat. Kwam hij binnen wandelen, was hij een tijdje geweest. Toen ging hij weer weg. En toen zei Nienke, je vond het niks hè? Ik zei, nee. Ik zei, nee, ik zag het aan je. Aan je lichaamstaal. Ik zei, oké, hoezo? Ik zeg, nou, je zat ongeveer zo naast hem. Ja, inderdaad. Ik vond het lang niet altijd fijn dat hij mijn tijd kwam gebruiken die ik zelf wilde. Ik vond het lang niet altijd fijn om mijn tijd blijmoedig te delen. Dat was voor mij geen feest om met hem te delen. Nou, gelukkig is het wel goed gekomen. Hoe? Ja, ik heb geen magische truc of zo, maar ook gewoon ja, jezelf aanpakken en zeggen van hup, niet zo moeilijk doen, accepteer gewoon hoe het gaat, maar ook je er gewoon voor openstellen. Hij komt nog steeds wel eens, vaak komt hij onaangekondigd binnen. En ik merk, mijn eerste reactie kan wel zijn, oeh, is dit wel gelegen? Zo ook afgelopen zomer, we hadden een bevriendstel op bezoek. Het is altijd fijn om met hen samen te zijn. We hebben vaak goede gesprekken met elkaar. En dan kwam hij, dus als vijfde, opeens ook inderdaad binnenwandelen. Ja, oké, Timon, rustig aan. Laat het maar gewoon gebeuren. En ik moet zeggen, het gebeurde inderdaad. Het was ontzettend goede tijd met elkaar hadden we toen. Hij deelde wat van zijn leven. Iedereen, we deelden wat van ons leven, wat ons bezig hield, wat ons in het verleden had bezig gehouden. We hadden met elkaar gebeden. We hebben met elkaar gelachen. Het was ontzettend goed met elkaar. Doordat hij zomaar in één keer onaangekondigd binnenkwam wandelen. En dat bevriende stel, wat dus als eerste bij ons was, die zeiden later ook, jongen, wat was dat een goede tijd zo met z'n vijven. Wat hebben we er echt van genoten? Ja, dus delen, als je blijmoedig kan delen, als je het over kan geven, als je kunt vertrouwen, dan kan delen echt een feest zijn. Geven leidt ook tot dankzegging. Nou, dat was hier in dit geval ook echt het geval. Geven leidt tot dankzegging. En het mooie is, er staat iets. Het is eigenlijk een soort van driehoek wordt er geschetst. God geeft. God geeft aan mij bijvoorbeeld. Ik geef aan iemand anders door. En die ander dankt God. Het is een soort driehoekje ontstaat daar. God geeft aan de een. De een geeft door aan de ander. En de ander dankt God weer. Dus God wordt daarin betrokken. En dan wordt het feest nog groter. Als het ware. Delen is een feest. Ik las, heb je ooit een gulpersoon gezien die ongelukkig is? Nou, er zal misschien wel wat nuance mogelijk zijn, maar het gaat om het idee. Gulle mensen zijn vaak gelukkige, blije mensen. Je ziet niet zo vaak een gulpersoon die cynisch of sarcastisch of chagrijnig is. Nee, dat zijn vaak blije mensen. Dus delen, inderdaad. Als we blijmoedig delen, als we in vertrouwen delen, dan is delen een feest. Dan kan dat vraagteken wat ik in het begin zei, kan een uitroepteken worden. Delen is een feest. Een paar praktische tips. Hoe kun je dat nu doen? Ik zei het al, niet alleen geld, maar ook je tijd, je aandacht. nodig is iemand uit voor het eten. Eten moet je toch. En die ander ook. Dus als je samen eet, dan deel je je maaltijd, maar je deelt ook je tijd. En als je even niks te praten hebt, dan kan je toch gewoon lekker dooreten. Hartstikke makkelijk. Nee, maar serieus. Samen eten is een geweldige manier om je tijd te delen. Maar ook geven. Geven. Dichtbij, ver weg. Er zijn ontzettend veel goede organisaties aan wie je je geld kunt geven, aan wie je kunt delen. Zodat zij ook weer op andere plekken in deze wereld iets, een klein steentje kunnen bijdragen aan het opheffen van het onrecht wat er is. Maar ook dichtbij. Deel je auto misschien. Misschien staat je auto wel heel vaak voor de deur. Zeker nu, als je toch thuis werkt. Mijn auto staat bijna de hele week stil. Nou ja, je kunt hem misschien wel eens delen met iemand anders die een auto nodig heeft en die geen auto heeft. En misschien ook indirect. Wij hebben meer dan genoeg. Vaak. Koop je dan de goedkoopste producten, waarvan je misschien niet weet of het wel helemaal zo goed geproduceerd is. Of zeg je, nou, misschien kan ik wel iets meer uitgeven. Zodat het ook een beetje aandacht geweest is voor het milieu. En voor de arbeidsomstandigheden van de mensen die dit product gemaakt hebben. Of. En hoe eet je? Ik noemde net in het begin, hè? Het westerse eetpatroon. Of het Indiaanse eetpatroon, noem ik maar even. Eet je altijd inderdaad zoveel mogelijk vlees. Maximale afdruk op deze aarde. Of misschien af en toe ook eens een keer iets meer plantaardig. Zodat er inderdaad eigenlijk, ja, letterlijk meer eten overblijft voor andere mensen op deze wereld. Zo maar even een paar ideeën. Misschien heb je zelf wel heel veel andere goede ideeën. Ik zou zeggen, deel ze met elkaar. Ook vooral ideeën om te delen, om gul te geven. Ik wil afsluiten. Ik heb met jullie nagedacht over delen. Ik heb 3 punten daarin behandeld. Namelijk, we hebben een gullegevende God. Dat is het startpunt. Dat is echt het belangrijke startpunt. En die gullegevende God vraagt ons om ook te gaan delen. Om zich als het ware bij hem aan te sluiten. En als laatste, dan kan delen een feest worden. Ik las in de voorbereiding een citaat van Amerikaanse schrijver Randy Alcorn. En die zei, Gods genade is als de bliksem. Nou, wat volgt er altijd op een bliksem? De donderklap. Ons geven is als die donderklap. Gods genade is als de bliksem die naar beneden komt. En daar hoort iets bij. En dat is ons geven. Wij mogen als antwoord op Gods genade mogen we gaan geven. Laten we een moment stil zijn. En voor onszelf ook eens nadenken. Hoe wij daarin staan, in dat delen, in dat geven. Heer Jezus, u heeft laten zien hoe de Vader is. Een gulle gevende God. We hebben dat gezien nu en we kunnen dat lezen in uw woord, in de Bijbel, in de verhalen, in de evangelie. Hoe u gul geeft, hoe er meer dan genoeg is bij u. Hoe uw koninkrijk een koninkrijk is van meer dan genoeg. Vergeef ons als wij heel veel voor onszelf houden, vooral bezig zijn om onze eigen behoeften te bevredigen. Help ons om ook gulle gevers te worden. We bidden voor onszelf, we bidden ook voor deze wereld waar zoveel onrecht is, waar zoveel mensen te weinig hebben, te weinig eten, geen onderwijs, geen schoon water, geen onderdak. Heer, we bidden dat uw koninkrijk komt. Dat uw wil gedaan wordt, op aarde zoals in de hemel. Amen.